Dit is de Innovatieambtenaar.
Hallo, leuk dat je weer luistert naar de Innovatieambtenaar, de podcast van Novum, waarin we je meenemen in onze projecten en thema's. Vandaag gaan we het hebben over Commons. Maar voordat we daarmee van start gaan, is nog even het volgende. Gebruik Centraal begint eerst ook met een podcast. En dat willen we niet aan jullie aandacht laten ontsnappen. Vandaar hier een promo. En daarna starten we direct met onze uitzending.
Hoi, ik ben Victor Zuidweg van Gebruik Centraal, een kenniscommunity over de dienstverlening van de overheid. En in november starten wij met twee podcastseries. De eerste gaat over inclusieve dienstverlening. Wolfgang Ebbers en Lidwien van der Wijngaard onderzoeken of en hoe je kunt meten hoe inclusief je dienstverlening eigenlijk is. En de tweede gaat over de design sprint, van vraagstuk naar het testprototype in 4 dagen. We volgen het team van Rotterdammer Centraal tijdens deze intensieve week. Zoek, vind en abonneer je op de podcast Gebruiker Centraal.
Het is vrijdagmiddag, het gebouw is leeg. Een mooi moment voor de podcast. Dit is de Innovatieambtenaar, de podcast van Novum, waarin we je meenemen in onze projecten en thema's. En vandaag hebben we bij ons collega Lisbeth.
Hoi, Jeroen.
En Matthijs.
Hallo, Jeroen.
Nou, we gaan het vandaag hebben over een van onze projecten in ons thema Nieuwe Economische Modellen en Sociale Contracten.
Ja, het is een hele mond vol, Jeroen.
Ja, het is een ingewikkeld thema en om het nog ingewikkelder te maken, we gaan het vandaag hebben over Commons. Om te beginnen met het thema. Matthijs, kun jij iets vertellen over dat thema? Waarom staat het op ons portfolio?
Ja, dit goed om te weten voor de mensen dat Novum werkt aan 8 verschillende thema's waarbinnen we innovatieve projecten uitvoeren. En één daarvan is dus nieuwe economische modellen en sociale contracten. En die heeft altijd wat toelichting nodig. Van een innovatielab verwacht je eigenlijk als wij projecten doen rondom blockchain of artificial intelligence of voice technologie, dan vinden mensen dat best logisch, want die termen die klinken heel innovatief. En die onderwerpen gaan vaak over technologische innovatie. Maar wij werken voor de Sociale Verzekeringsbank en wij houden ons uiteindelijk bezig met bestaanszekerheid van mensen. En eigenlijk werken wij binnen een sociaal contract dat wij het in Nederland normaal vinden. Dat werkende mensen geld bij elkaar leggen voor mensen die boven de AOW-leeftijd zijn en dan een AOW-pensioen krijgen. Dat heet een sociaal contract. Je hebt ook een economisch model. Hè? Dus wij werken, wij zitten in een kapitalistisch economisch model als Nederland. Hè? Dus, en... Wat interessant is, is dat die sociale contracten en economische modellen invloed hebben op onze bestaanszekerheid uiteindelijk. Dus we kunnen wel heel erg vanuit een technologische bril kijken, maar hoe kunnen we bijdrage leveren aan de bestaanszekerheid van mensen verbeteren? Met name dan vaak ook gekoppeld aan de dienstverlening van de Sociale Verzekeringsbank. Maar het is aan die kant ook interessant, wat zijn eigenlijk de ontwikkelingen en de trends veel meer op het gebied van dus die economische modellen en sociale contracten? En vandaar dat we dat thema in ons portfolio hebben.
Okay.
En ik denk dat het goed is om er gelijk maar bij te vertellen dat dat voor ons een thema is wat in de categorie exploratie zit. Dus het is heel erg een thema waar we veel meer een onderzoekende houding aannemen dan daadwerkelijk we gaan dit zelf een economisch model ontwikkelen of zo. Hè? Dus het is veel meer onderzoekend dan daadwerkelijk uitvoerend. Want we hebben ook thema's die gaan veel meer over we willen echt daadwerkelijk iets veranderd hebben of iets creëren of maken.
Oké, nou, een mooie uitleg. We zijn dus nu begonnen met Commons. Lisbeth, kan je kort vertellen wat het inhoudt, Commons?
Ja, wat ik ervan begrepen heb is dat Commons staat voor gedeelde hulpbronnen. Dus dan kan je denken aan land of aan voedsel of aan arbeid. En dat het commoning staat voor een groep mensen of een gemeenschap die samen de verantwoordelijkheid nemen over zo'n gedeelde hulpbron. Dus denk dan weer aan zo'n stuk grond of aan gebouwen. En die gemeenschap die onderhoudt dat samen en die beheert dat samen met dus de nadruk op gezamenlijk.
Oké. En kun je daar kort een voorbeeld van geven voordat we heel erg de diepte ingaan?
Ja, je kan bijvoorbeeld denken aan herenboeren. Dat is een voorbeeld binnen Nederland. Waarbij dus een groep mensen, en in dit geval zijn het huishoudens of leden die zich aansluiten bij de herenboeren, samen verantwoordelijk zijn voor een stuk grond. Zij produceren gewassen en ze verbouwen gewassen en ze consumeren dat ook gezamenlijk. Waarbij ze dus als gemeenschap bepalen wat er wordt geproduceerd en dus uiteindelijk kan worden geconsumeerd. En op die manier als herenboerderij in verbinding met elkaar staan.
Nou, dat klinkt wel heel erg interessant. En Matthijs, hoe zijn we hier eigenlijk mee gestart?
Ja, dat heeft eigenlijk best wel een misschien wat rommelige aanloop gehad, moet ik het maar even noemen. Hè? Dus het begon eigenlijk natuurlijk met het bepalen van dat thema. Met de gedachte, hey, we moeten ook iets anders onderzoeken dan alleen maar technologische ontwikkelingen. Hè? Dus we willen ook... En ja, dan ga je toch... Je leest gewoon eigenlijk misschien boeken, krantenartikelen en dat soort zaken. En dan kom je bijvoorbeeld een boek van Kate Raworth tegen. Die heeft een boek geschreven, The Donut Economy. Dat gaat over een economisch model waarbij je eigenlijk de twee grenzen bepaalt. Aan de ene kant de ondergrens is als het ware mensenrechten. En de bovengrens is wat je aan economische groei kan produceren binnen de beperkingen van wat de aarde kan reproduceren. Ja, en je ziet ook in dat boek, zag ik ook het woord commons voorbij komen. Laatst ook een ander boek, Alle Mensen Deugen. De meeste mensen deugen, volgens mij was het titel van het boek, zit ook een heel hoofdstuk aan commons. Dus je zag die term commons voorbij komen op het moment dat je dus een beetje onderzoek gaat doen naar economische modellen en sociale contracten. Maar hey, waarom hebben we inderdaad niet het onderwerp circulaire economie genomen? Of inderdaad de donut economie? Waarom zijn we dan echt nog dieper gaan inzoomen op die commons, op dat commons verhaal? Dat kwam omdat in commons zagen we iets wat veel meer ging over bestaanszekerheid. Hè? Dus als je het hebt over meer de economische modellen, gaat heel erg over de inzet van arbeid en het verplaatsen van goederen. Bijvoorbeeld in de circulaire economie gaat heel erg over materialen vaak. Gaat ook wel over mensen hoor, maar veel minder. Ging heel erg over materialen vaak. En we zagen bij commons, oh, dat gaat veel meer over mensen, staat wat dichter bij bestaanszekerheid. En daar ontstond toen ook de vraag, wat is eigenlijk, hoe kan commons bijdragen aan bestaanszekerheid van mensen? Dus dat was ons eigenlijk de vraag die we onszelf stelden. En toen hadden wij een collega, die kende weer iemand die bij Commons Network werkte in Amsterdam. Dus zijn we daar maar gewoon een keer een kop koffie gaan drinken. En nog een keer een kop koffie. En nog een keer een kop koffie met een broodje erbij. En zo ontstond er een samenwerking van, goh, kunnen we die vraag van hoe kan commons bijdragen aan bestaanszekerheid van mensen niet echt in een goed en gedegen onderzoek die vraag gaan beantwoorden. Zo is het ontstaan.
Oké. En Lisbeth, hoe ben jij hier bij betrokken geraakt?
Ja, dat is ook... wel enigszins wat chaotisch gegaan, maar wel hartstikke leuk. Ik denk dat het ook te maken heeft met een eerder traject waar ik de coördinatie van heb gedaan. En dat heeft te maken met impact meten. Dus kijken hoe je inzichtelijk maakt wat de sociale waarde is die je creëert. Dus dat is ook een beetje een wat abstracter onderwerp. En dat merkte je ook bij Commons. Het is wat abstracter. Dus toen kwam Matthijs ook bij me van, hey Lisbeth, lijkt het je leuk om ook nog een soortgelijk traject om daaraan bij te dragen? En mijn antwoord was natuurlijk ja. En leuk dat je ook naar boeken refereert, Matthijs. Want ik weet nog dat wij op de Novenkamer ineens het boek Are Commons op tafel hadden liggen. En dat is ook onder andere geschreven door de leden van Commons Network. Dus ik heb dat mee naar huis genomen, me daar eens in verdiept en zodoende ook bijgedragen aan het traject tot nu toe.
Oké, nou dat geeft weer een mooi inkijkje hoe we dus bij Novum innovatietrajecten starten, onderzoeken. Dat het ook een stukje lezen is en dat we niet alles zomaar uit onze eigen duim zuigen. Dus we weten nu hoe we gestart zijn, maar wat hebben we nou eigenlijk gedaan? Matthijs?
Ja, ik denk dat we grofweg eigenlijk twee paden hebben bewandeld. Misschien is het goed om ook nog even, dus die twee paden zal ik eerst even uitleggen, maar daarna wil ik er nog iets aan de manier hoe we het georganiseerd hebben daaraan toevoegen. Maar het eerste pad is eigenlijk een heel theoretisch pad, dus echt een wetenschappelijke literatuur eigenlijk geanalyseerd, waarin gepraat wordt over de relatie tussen commons en bestaanszekerheid. Dus daar hebben we dus gewoon literatuurstudie, heel plat. En we hebben ook een praktijkonderzoek gedaan. Dus we hebben heel veel verschillende commons-initiatieven geïnterviewd en bekeken. Ik denk dat Lisbeth daar zo meteen uitgebreid over kan vertellen, aangezien zij daar het meeste werk in gedaan heeft. Maar voorafgaand aan die twee paden is misschien nog wel belangrijker om te zeggen, is dat we best wel ook veel tijd gestoken hebben in nadenken over wat willen we nou precies onderzoeken. En dus we hebben ook echt nog wel een afbakening gedaan. Dus om commons kan bijvoorbeeld ook heel erg gaan over inderdaad, kan over veel meer gaan dan alleen bestaanszekerheid, om het maar even zo te zeggen. En dus we hebben toch wel van tevoren heel erg met Commons Network even moeten uitvogelen. Van, ja, maar waar gaat het onderzoek zich nou echt precies op richten? Dus daar kwamen wel dingen, ja, we willen veel meer kijken naar zorginitiatieven. Dus we hebben daar wel eerst van tevoren behoorlijk wat gesprekken eerst over moeten voeren. Ik denk dat dat belangrijk is om te zeggen, dat dat niet een soort van, oh, we doen even literatuurstudie en we interviewen wat mensen, dan zijn we klaar. Daar is echt al echt wat voorbereiding aan vooraf gegaan. Ja.
En aan hoeveel tijd moeten we dan denken?
Nou, ik denk dat in totaal dit project was gepland in eigenlijk grofweg in drie sprints van ieder 2 maanden per sprint, dus een half jaar. We lopen wat uit, ook omdat door de corona een aantal bijeenkomsten die we fysiek gepland hadden, die moesten in één keer online georganiseerd worden. Dus we hebben wel wat uitloop gehad op het project. Ook even, daar moet ik toch hand in eigen boezem steken. Ik was de projectleider op dit project, dus ook echt wel de trekker ervan. Maar ja, door de corona werd ik gevraagd om mee te helpen aan het bouwen van de coronamelder-app. En dus toen ben ik een tijdje weg geweest op dit project. En heeft iemand anders het moeten overnemen. En in mijn ervaring zorgt dat altijd ook voor vertraging op projecten als je van projectleider wisselt. Dus daar kan het elkaar kunnen hebben gelegen.
Ja, vertraging, ja, maar is niet altijd even handig.
Ongeveer 9 maanden.
Oké, okay. Interessant inderdaad, om ook het tijdspad daarin te betrekken. En Lisbeth, kan je kort iets vertellen over die interviews, wat we hebben gedaan? Want we gaan nog een vervolguitzending maken, samen met de Commons Network, waarbij we dieper ingaan op Commons Network en technische bouwstenen. En dat wordt een wat diepgaande verhaal. Voor nu?
Ik kan er zeker wel wat over vertellen. Ik doe dat ook graag. Dus zoals Matthijs al zei, we hebben van tevoren wel gekeken van oké, welke commons-initiatieven zouden we dan graag willen spreken. We hebben ook gezegd van we houden het bij commons-initiatieven binnen Nederland. Dus dat we daar uiteindelijk op basis van 3 trends zijn gaan zoeken en eigenlijk gaan vinden met welke commons-initiatieven we in gesprek zouden kunnen gaan. Dus dat heeft te maken met de trend van de demografische, dus de vergrijzing, ontgroening, commons-initiatieven die daar een raakvlak mee kennen. Met zorg, dus zorgen voor elkaar, zorg die niet alleen medisch is, maar ook als je het hebt over burn-outs, depressies, misschien commons-initiatieven die daar op inspelen. En arbeid, meer flexwerkers, het feit dat we 30-40% van de werkenden in Nederland allemaal geen vast contract kennen, zijn er ook commons-initiatieven die daarop inspelen. En zo hebben we daar een selectie van gemaakt en zijn we uiteindelijk 14 gesprekken mogen voeren met onder andere broodfondsen. Dus daarbij zie je dat het heel erg het aspect van de arbeid raakt. Dus zij voorzien in een bepaalde arbeidsongeschiktheidsverzekering. Maar ook een ecodorp, dus eigenlijk een heel zelfvoorzienend, ecologisch en duurzaam dorp, waarbij mensen niet alleen samen wonen, maar ook samen actief bijdragen aan de ontwikkeling van zo'n dorp. En zorgcoöperaties en zorginitiatieven. Dus een zorgcoöperatie in Hogeloon in ons geval, waarbij je ziet dat er echt informele zorg wordt gegeven aan oudere mensen. En dat eigenlijk ervoor zorgt dat die ouderen niet per se naar een zorginstelling hoeven, maar kunnen blijven wonen in hun eigen vertrouwde dorp. Tot aan ook voedselcoöperaties. Dus het voorbeeld van de herenboeren waar ik het eerder over had. We hebben met hen mogen praten. En zelfs met 2 herenboerderijen die zich in Nederland al zijn gaan ontwikkelen. Maar ook een voedselcoöperatie in Amsterdam. Dat noemen ze Focum Mocum. En we hebben met buurtmuntinitiatieven gesproken. En wat we hadden natuurlijk ook te maken op een gegeven moment met de corona. Dus ik weet nog heel goed dat we samen naar Utrecht reisden om de broodfondsmakers te spreken. En dat kon nog fysiek. Toen daarna moest ook alles omgezet worden naar het digitale. Maar dat heeft voor ons niet per se de pret gedrukt, want we konden ook gewoon digitaal nog heel goed met elkaar spreken. Dus er zijn heel veel mooie open gesprekken uitgekomen waar we uiteindelijk veel inzichten uit hebben gehaald. En onder andere die inzichten uit deze praktijkgesprekken, die vormen weer de aanleiding om ook tot die bouwstenen te komen. Dus dan heb je het echt over bouwstenen als bijvoorbeeld de rol van wederkerigheid binnen zo'n Commons initiatief. En wat dat ook zou kunnen betekenen voor een mogelijke toekomstige bestaanszekerheid.
Oké, interessant. En wat vonden die mensen die jullie geïnterviewd hebben nou van het feit dat wij dit aan het doen waren?
Ja, ze reageerden initieel gewoon heel positief. Dus het was ook vrij gemakkelijk om met ze in contact te komen. Ze stonden heel erg open voor het gesprek. Omdat ze ook wel nieuwsgierig waren natuurlijk naar waar onze verkenning naar is. Dus in dat opzicht hebben we dat ook als heel positief ervaren. Dus we konden open spreken. En ze vonden het zelf ook heel leuk om over hun eigen initiatieven te vertellen. En je merkt ook dat mensen daar ook echt wat trots op zijn. Omdat je over het algemeen kon herkennen dat er vaak een soort behoefte heeft gespeeld op lokaal niveau. Waar bijvoorbeeld een overheidsvoorziening niet op inspeelt of niet op inspringt. En dat dan vanuit lokale mensen, burgers, zo'n initiatief is gestart. Wat ze toch wel maar even samen van de grond hebben gekregen. Dus over het algemeen gewoon heel positief.
Ja, dat is wel tof om te horen. Maar gaven mensen dan ook aan van nou, we zijn het gestart, want ja, de overheid die helpt ons niet, maar de overheid zou ons wel hier of daarmee kunnen helpen? Dat we zeggen, nou, vanuit het bestaanszekerheidsgebied kunnen we een bepaalde richting al opdenken?
Nou, het mooie was dat de overheid helpt ons niet. Dat kwam nog niet eens zozeer naar boven. Dus je zag ook bij veel initiatieven dat er juist ook wel veel steun vanuit de overheid kwam. Dus dat kan in de vorm van bepaalde subsidies of financieringsmogelijkheden. Maar ook bij de zorgcoöperaties zag je het bijvoorbeeld terugkomen in een dorpsondersteuner vanuit de gemeente. Dus ja, het is wel onderdeel van een gesprek natuurlijk geweest, omdat we daar ook nieuwsgierig naar waren. Van goh, hoe kan dan zo'n onderdeel van de overheid zo'n Commons initiatief ondersteunen om het verder te brengen, in plaats van dat bijvoorbeeld bepaalde wet of regelgeving het in de weg zou staan. Dus het is wel onderdeel van het gesprek geweest, ja.
Ja, en Matthijs, wat heeft jou nou het meest verbaasd tijdens dit hele traject?
Ik weet niet of verbazing echt het goede woord is, want het misschien waren dingen die je misschien stiekem al wel een beetje wist, maar die werden in één keer heel erg helder en duidelijk. En er zijn, zijn er uiteindelijk 5 echt hele concrete inzichten uitgekomen. Die noemen we dan de bouwblokken die eruit zijn gekomen, waar je weer verder mee kan werken. Maar ik zal er eigenlijk misschien wel 1 inzicht heel erg uit willen lichten. En is dat mensen vinden het oprecht heel erg leuk om iets te kunnen doen voor iemand anders. En dus er zit in zo'n Commons initiatief is het dus niet alleen maar ik maak ergens gebruik van iets. Hè, dus ik maak gebruik van een broodfonds. Maar ik voeg ook iets toe. Ik help iemand anders in een broodfonds. En dat helpen van iemand anders, daar krijgen mensen oprecht heel veel voldoening uit. En dat heeft mij wel in zekere zin, nou, dat viel me echt heel erg op. Dat is ook misschien hetgene wat zo'n groep mensen dan ook heel erg aan elkaar verbindt. Waarbij het natuurlijk, bijvoorbeeld in zo'n groot stelsel als de AOW, is het veel anoniemer geworden. Ja, ik betaal ieder jaar netjes mijn belastingen en daar wordt dan de AOW op uitgekeerd. Maar ik heb helemaal geen echte, ik heb helemaal niet meer het gevoel dat ik dat geld geef aan iemand. En dat zie je dan op die commons-initiatieven, zie je dat veel duidelijker van, oké, ik heb dit bijgedragen en die andere persoon die is daar echt mee geholpen. Of niet zozeer een andere persoon, we hebben een bepaald doel bereikt gezamenlijk. En ja, dat mensen dat heel erg gaaf vinden en er enthousiast van worden, dat was echt leuk om te zien. Dus, en misschien, nee, ik weet niet, wat er echt uitkwam is dat het ook echt de zingeving en een doel in het leven van mensen gaf. Hè? Dus het is veel meer dan bijvoorbeeld in een broodfonds, oh, dan ben ik verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Het geeft ook echt een soort van gezamenlijk doel. En er komt ook veel meer uit zo'n broodfonds dan alleen maar dat stukje arbeidsongeschiktheidsverzekering. En dat vind ik, ja, vond ik echt leuk.
Nou, gaaf. En Lisbeth, wat is jou nou het meest bijgebleven?
Nou, wat ik wel een heel bewonderenswaardigend onderdeel van veel van die initiatieven ook vond, was dat ze het zelf ook organiseren en het zelf ook verder brengen, maar ook zelf bepalen over waar je met het hele initiatief naartoe gaat. Dus je zag in veel initiatieven de algemene ledenvergadering als concept terugkomen. Dus dat je dus als gemeenschap daar samen naartoe komt om dus te besluiten over toch een stukje voortgang van je initiatief. Dat kunnen besluiten op budgetniveau zijn, maar het kunnen ook besluiten over het aantal leden van je gemeenschap bijvoorbeeld zijn. Om er wel ook voor te zorgen dat het lokaal kan blijven en dat ook het onderdeel van we kennen elkaar ook behouden blijft. Dus dat vond ik wel heel interessant om terug te zien. En toch ook het stukje elkaar kennen. Dus de verbinding, onderlinge verbinding. Ik merkte dat bijvoorbeeld bij het Broodfonds zagen we dat ook terug. Dat je kent elkaar persoonlijk. Dus je weet heel goed als je het hebt over een schenking voor iemand die helaas dan arbeidsongeschikt raakt. Naar welke persoon gaat het toe? Het is een kwestie van ook gunnen dan in zo'n omgeving. Maar dat zag je ook terug bij de andere initiatieven. Dus ook bij bijvoorbeeld zo'n ecodorp. Daar kent het elkaar ook. Dus als er bijvoorbeeld hulp bij een buurman nodig is, dan weten ze elkaar te vinden. En dan gunt men dat elkaar ook. Ik vond dat heel mooi om te zien.
Ja. Dat klinkt heel erg tof. En nou ja, wat we net al zeiden, we gaan een tweede aflevering maken hierover, over dit onderwerp. Waarin we wat dieper ingaan op de materie. Ook wat het ons allemaal heeft opgeleverd. Maar Lisbeth, kun je alvast een tipje van de sluier geven wat het ons heeft opgeleverd? Dat is een soort van cliffhanger.
Ja, nou lieve luisteraars, nee, wij hebben dus gewerkt aan die twee stromingen, dus het theoretische onderzoek en het veldonderzoek, dus echt met de praktijkinitiatieven in gesprek gegaan. Daar zijn dus die inzichten uitgekomen en ook die aantal bouwstenen voor dus een mogelijke toekomstige bestaanszekerheid. Daarnaast hebben we een consultatieproces gedaan. Dus we hebben experts vanuit het veld. En dat kunnen wetenschappers zijn, maar ook wetenschappelijke bureaus van politieke partijen onder andere. Maar ook de SVB geraadpleegd om ook advies te geven op hetgene wat wij uit het onderzoek hebben gehaald. En we zijn op dit moment aan het werken om dus een publicatie te schrijven. Dus dat is ook het fysieke wat waar we naartoe werken, wat we opleveren. En daar volgt dus in detail meer over in de volgende podcast. En we zullen ook een evenement organiseren om in ieder geval die publicatie te delen en alle mensen die geïnteresseerd zijn daarover te informeren.
Ja, dus dat zal waarschijnlijk dan wel een online event gaan worden gezien de maatregelen waar we nog steeds in zitten.
Dat zou heel goed kunnen, ja.
Ja. Nou, het klinkt allemaal heel erg spannend en indrukwekkend ook wel wat we tot nu toe hebben gedaan. Hoor je dit nu in dat je denkt van, nou, ik wil er meer over weten. We hebben een uitgebreid artikel op onze eigen website staan, op novum.nu, met een aantal verhalen die er ook al over geschreven zijn. Heb je nou voor de volgende uitzending vragen hierover? Mail ons op podcast@novum.nu. En we gaan al richting 5 voor 5, dus we gaan richting het einde. We gaan niet te veel tipjes van de sluier meer oplichten, dus dit was de uitzending alweer. Lisbeth, Matthijs, heel erg leuk dat jullie er weer waren. En alvast een fijn weekend.
Yes.
Ja, bedankt. Hetzelfde.
Dankjewel.